Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein gelul.
28 mensen. Ja, ik heb het geteld. Om me heen, zondag bij Feyenoord Sparta, zaten op vak QQ in totaal 28 mensen. Allemaal met mondkapje op. De een nog mooier versierd dan de ander. En van achter die mondkapjes zagen we Feyenoord een minuutje of acht swingen. Met circusartiest Azarkan en baltovenaar Somerville in de hoofdrol. En onze Slavische van Persie mag ik ook niet vergeten. Maar buiten die korte periode in de eerste helft was het vooral de tijd uitzitten. De Feyenoordliedjes werden dit keer niet gezongen, maar geklapt. En ik heb mijn buurman, die echt op anderhalve meter zat, heel zachtjes hoera horen fluisteren. Het was vooral heel stil. Hoogtepunt in de tweede helft. De halve Kuip kon meegenieten van een ober die de halve bestekla op het zomerterras uit zijn klauwen liet flikkeren. En er zakte een fotograaf door zijn krukje. Humor natuurlijk, maar dit was het gewoon net niet. Feyenoord thuis, het was voor de verandering een keer geen ene reet aan. Dat was een aftrap van een gloedje nieuwe Kein gelul. Met, jawel, Jopie.
Hey.
En Marijn.
Ja.
Ik dacht, ik kom ook weer een keer.
Ja, er zijn ook wat luisteraars die hier nu meteen de podcast uitzetten, geloof ik. Laat ik beginnen met zeggen dat Feyenoord op de goede weg is door de eerste twee topaankopen sinds het vertrek van Van Geel. Misschien dat we ze dan weer terug hebben, die luisteraars die mij normaal gesproken niet zo kunnen pruimen.
Ja, nou, we hebben een bijzondere gast aan tafel, want ja, we gaan tegenwoordig gewoon op tv. We komen bij Fox en Johan. Ach. Je was niet helemaal herkenbaar, maar je had een mondkapje ongeveer tot over je voorhoofd getrokken. Maar ja, ja, je was goed in beeld.
Ik was even bij Fox in beeld, ja. En voor het eerst dat ik in mijn leven een mondkapje op had. En dat ging niet helemaal goed. Dat ding zat inderdaad ongeveer van mijn ogen tot ongeveer mijn oksels. Dus mijn moeder, die wel weet hoe zo'n mondkapje op moet, die ging s'avonds toen ze de beelden zag, zei ze van, Johan, je had dit moeten doen en dat moeten doen. Ja, jongens, ik ben er niet zo mee bekend, dus ik heb er maar het beste van gemaakt. Maar zoals Marijn in een tweet zei, het is misschien beter voor iedereen geweest dat ze maar een bepaald deel van mijn hoofd hebben gezien.
Ja, nou ja, sterker nog, Pierre van Hooijdonk, die heeft zich ermee mee bemoeid. Die vond het allemaal een beetje ver gaan. Want je stond op het voorplein en daar moest je ook met een mondkapje op, hè?
Ja, dat waren de voorschriften van Abu Talib, hè? Die moest alles, iedereen rondom het stadion en in het stadion moest een mondkapje op. Dus ja, we kunnen er wat van vinden, maar dan moeten we ons echt richten tot de politiek. Daar heeft Feyenoord in zoverre helemaal niks mee te maken.
Maar heel eerlijk, dat mondkapje is toch, ik vind het zelf geen enkel probleem. Ik heb er geen last van gehad. Ja, je hebt dat ding over je neus zitten en ja, heb jij dat wel dan?
Nee, van tevoren had ik wel bedenkingen. Dacht ik van, joh, dat wordt een lange zit, zeker in die enorme warmte. Maar het viel me best wel mee. Het is het is even wennen. En ik ben een brildrager gekregen van tevoren al van mensen te horen van, joh, met een bril beslaat dat ding voortdurend. Nou, heb ik ook geen last van. Dus blijkbaar had ik hem dus wel net goed genoeg opgezet dat ik niet last van mijn brilbeslaging had. Maar nee, het went. En is het fijn? Nee. Doe ik het liever zonder? Ja.
Maar durf je wel een slokje water te nemen of zo? Want ik was daar al bang voor. Ik denk, ja, zo komen ze met 5 man beveiliging mij uit dat vak werken. Heb je een stadionverbod omdat je een slokje water neemt?
Ja, ik wilde een pepermuntje nemen. Die heb ik heel stiekem zo onder mijn mondkapje gestopt. Maar ja, ik had zo'n King Extra Strong had ik. En dat is best. Dus, maar die walm, die kwam in mijn mondkapje. Dus op een gegeven moment kreeg ik tranenogen van mijn eigen pepermuntje. Dat had ik
maar
niet bedacht.
Maar het kan nog erger, want dat moet je dus echt. Je moet geen boertje laten met zo'n mondkapje op. Want dat blijft dus gewoon 10 minuten hangen. Hè? Dat is geen gein. Maar nee, maar er waren zelfs meisjes van Ola. Ik ga nou geen reclame maken of zo, maar dat is natuurlijk een ijsjesmerk. En die kwamen ijsjes verkopen.
Ja.
En ja, dus blijkbaar mag je dat dan wel doen op zo'n vak.
En je mag ook water meenemen, toch?
Ja,
bijna aanbevolen om.
Ja, dat mag ik hopen. Dat is toch een klein hitteplannetje was het wel, denk ik.
Ja. Maar overigens, ja, mondkapje op lijkt me niet zo'n groot probleem.
Nee.
Ik hoorde de voorzitter van Zwolle zeggen na hun oefenwedstrijd afgelopen weekend. Ja.
als het in de trein kan, dan gaan we binnenkort toch gewoon met een vol voetbalstadion met mensen met mondkapje. Dat moet toch te doen
ja,
zijn?
Ik was het met die man wel op zich wel eens hoor. Ik heb dat ook gezien. En dat is wel waar je naartoe zou moeten willen gaan, denk ik. Ik vond, we gaan het zo natuurlijk uitgebreid over die wedstrijd hebben. Hè. We gaan het niet vergeten, helemaal niet. Maar er was natuurlijk eerst een training. Een eerste training met publiek erbij. En daar waren wel wat moeilijkheden door ontstaan. Er was een groepje, nou wat zou het zijn geweest? 30 man.
Zoiets,
dat
ja.
Constant gewoon bleef zingen. Ondanks natuurlijk de oproep van doe dat niet.
Ze hebben een paar keer een liedje ingezet. Dus we moeten ook niet doen alsof het hele training door gezang was. Maar goed, er werd wat gezongen. En dat was natuurlijk de aanleiding voor Abu Talib om de maatregelen wat op te leggen. Dat die waar eerst 9000 geloof ik supporters naar binnen mochten.
Ja, 7000.
Sorry, 7000 werd ineens teruggeschroefd naar 3000.
Ja, was geen probleem, want dat en die was niet eens verkocht. Hè?
Dus, en toen trad de wet op dat mensen een boegbeeld nodig hebben. De hele entourage van Feyenoord heeft dat waarschijnlijk naar Fox Sports gecommuniceerd. Zet nou een boegbeeld van de supporters. Zet die nou neer. En laat hem nou het goede voorbeeld geven. En laat hem nou vertellen hoe je het als supporters moet doen. En alle Feyenoord supporters zagen Johan Brinkel met een mondkapje tot over zijn ogen vertellen, jongens. Op deze manier kunnen we naar het stadion
genoeg,
laten
genoeg over
naar het stadion
jongens,
gaan.
Ja,
en je ziet geen problemen meer. Geen problemen meer.
Oh ja, ik ben de reden. Nee, dat totaal niet.
Een boegbeeld. Nee. Hebben we nodig. Maar hoe hebben we het in het stadion ervaren, Wes? Want jij en ik zijn al twee geweest, maar Rijn, jij was er niet. Hoe vonden we het uiteindelijk, zeg maar, met zo weinig publiek? Want er mochten maar 3000 mensen naar binnen, maar die waren er bij lange na niet.
Nou ja, je hebt me aftrap natuurlijk al gehoord. Ik vond het echt helemaal niks aan. Ik heb het een paar weken van tevoren al gezegd. Maar als dat echt de maatregelen gaan zijn, dan kan je net zo goed niet gaan. En nu werden ze nog erger teruggeschroefd, want er mochten wel heel weinig mensen naar binnen. Nou, Dick Advocaat vond daar ook wat van. vond ik echt goed trouwens en echt zeer verfrissend aan die man. Die zegt gewoon, ondanks dat Casper van Eijk hem zegt, begin er nou niet over. Die gaat daar gewoon een heel betoog houden over dat er meer supporters in het stadion moeten zitten. Ja, daar geniet ik wel van. Maar nee, ik vond het wel meevallen eerlijk gezegd. Met dat mondkapje dus.
Maar het over de sfeer. Want
nee, maar
de sfeer
is niks.
We waren natuurlijk heel erg nieuwsgierig.
Het leek op een atletiekwedstrijd, man. Er werd geklapt op een gegeven moment op de melodie van Feyenoordliedjes. Dat past niet bij Feyenoord, weet je wel. Maar het is zo gek en surrealistisch. En je gaat met een heel onbevredigend gevoel naar huis. Want ja, normaal dan heb je longen, heb je eventjes kapot staan schreeuwen of... Ja, noem maar op, weet je wel. Je bent helemaal gesloopt van je keel. Doe dit even niet meer, weet je wel, ook. Ja, het was het gewoon net niet. Nee. Ja, jij vond daar blijkbaar wat anders van.
Nee. Ik herken me daar voor een heel groot deel in. Van iedereen was een beetje aan het zoeken van hoe moeten we ons gaan gedragen. Op het moment dat er een doelpunt valt, merk je toch dat mensen opspringen. Een kreun uitspreken. Of een juich. Ja, een kreun uitspreken.
Ja, vind ik een goeie.
Ja, je snapt wat ik bedoel. Nee,
ik
maar
snap
goed,
wat je bedoelt.
Je merkte wel dat
juichen,
er wat...
Even stilletjes.
Ja, juichen kan ik met je hand omhoog. Maar er werd wat geluid gemaakt. Nou, dat iedereen bedacht daarna ook weer, oké, en we gaan weer zitten. Het klappen, je gaat inderdaad proberen te klappen. Maar je hebt bijvoorbeeld die tweede helft, was natuurlijk niet zo heel best. En je hebt af en toe behoefte om die ploeg even wakker te schudden. En dat kan niet. Het enige wat je kan doen is klappen. Nou kan ik heel hard klappen, maar ja, je voelt je ook wel een beetje als gek zit als je alleen maar gaat zitten klappen de hele tijd.
Weet je wat ik merkte? Er was een klein clubje die wilde toch proberen te zingen. Een heel klein clubje. Misschien waren het de 5, misschien waren het de 10, weet ik niet. En dat de helft van het stadion, die hoorde je gewoon echt weet je wat, niet doen. Die waren gewoon bang blijkbaar voor wat er dan zou volgen. Misschien aan consequenties of zo. En dat is toch wel heel triest dat het allemaal zo ver komt natuurlijk. Maar ja, het is wel...
Ja, dat is de realiteit waar we leven.
De realiteit van nu, ja.
De mensen die nu naar het stadion gaan, moeten weten van je kan daar niet normaal supporter zijn. Je mag inderdaad klappen, je mag een juichje mag je eruit gooien. Maar dan houdt het op. En kan je dat niet opbrengen, het is heel vervelend. Maar dan moet je thuis blijven.
Ja.
Want we kunnen het ons niet permitteren dat we de restant van het seizoen helemaal geen supporters. En vond ik dit fijn? Nee, totaal niet. Jouw aftrap zei het ook al. Het is een rare gewaarwording hoe je in dat stadion zit. Het is... Ja, ik zat een hele rij, zat ik helemaal in mijn eentje. En ik heb geen scheetje gelaten volgens mij. Er was helemaal niemand in de buurt. Dus het was een hele gekke setting.
Ja.
Anderzijds, ik was dat zeg ik er wel bij. Ik was zo onwijs blij dat ik weer naar het stadion mocht.
Ja,
want
dat,
het is natuurlijk maanden geweest.
Ja,
ik had zoveel zin in die wedstrijd. En dat,
maar het is toch alsof je thuis komt en het meubilair is gewoon weggehaald. Weet je wel?
Een andere belangrijke vraag. Ga jij zondag? Zondag spelen we tegen Twente. Kaarten zijn iets goedkoper. Ga je erheen? Mogen iets meer supporters bij, hè?
Ja, nou, daar twijfel ik echt nog over. Daar twijfel ik echt nog over. Maar waarschijnlijk doe ik het toch, want ja, ik vind het toch ook best wel leuk. Maar Ja. Het is gewoon niet ideaal. Maar zullen we het nu even over die wedstrijd gaan hebben? Want we hebben nu wel heel veel over die sfeer gebabbeld.
Nou, ga jij zondag, Marijn?
Ik sluit niet uit dat ik ga.
Ja, wat zijn dit nou voor vage antwoorden, jongens?
Ik weet niet. Ik heb nog niet
zijn we de politieke correcte podcast geworden?
Seizoen 5, dan moeten we ook wel politiek correct worden.
Ik heb er nog niet over nagedacht. Afgelopen zondag was ik er niet, omdat ik niet kon.
Ja.
Dus ik heb er nog niet over nagedacht. Maar ik zou nu niet kunnen weten waarom ik... ik kan geen reden bedenken waarom ik niet ga.
Dus, kortom, die gaat.
Ja,
laten we een kaartje kopen. Helemaal goed. Oké, de wedstrijd.
Overigens ben ik wel... Ja, nog even één dingetje hierover. Ik ben wel ervaringsdeskundige als het gaat om... wel juichen en toch niet juichen. Dat wel kennen jullie, hè? Dat ik was in Uruguay tijdens Feyenoord Manchester United. En ja. Toen, het is natuurlijk tijdsverschil. Ja. Dus ik zat daar midden op de dag in een restaurant. Ik was al de hele week bezig geweest dat ik ergens op een plek Feyenoord Manchester United kon kijken. We hebben het over het kampioensjaar 2016
was het. Ja.
En ik zat daar in een vol restaurant. En op het moment dat Feyenoord scoorde, vond ik het toch wat gênant om keihard te gaan juichen. Toen ben ik opgesprongen en zonder geluid te maken ben ik allemaal gebaren gaan maken. En ging ik helemaal uit mijn dak. En iedereen die keek naar mij van, wat is hij nou aan het doen? Alleen ik heb geen kick gegeven. Dus ik was wel stil gebleven. Dus
nou, sta je toch meer voor lul dan dat je geluid had gemaakt?
Ja,
dat
maar, misschien
ik, wel. Het maakt niet heel erg uit.
Ik denk het wel. Maar het was wel corona-proof.
Ja,
het was wel
corona. Wat ik even, en dan, echt, dan gaan we echt naar die wedstrijd. Ja. Ik zag een paar keer een supporter of meerdere supporters proberen hun telefoon met muziek zo hard te zetten. Nou. Dat je af en toe Feyenoord liedjes door de telefoon naar buiten kwam. Nee. En dacht ik, van, misschien is dat de oplossing.
Nee, dat is het niet. Dat was het niet. Mensen hebben een goaltune op hun telefoon staan.
Ja.
Daar krijgen ze een melding van. En om me heen hoorde ik die goaltune keihard afgaan meerdere keren. Dat is gewoon. Heb je dat zelf ook niet?
Ja, bij mij waren het echt zeg maar liedjes die ingezet werden. Dus misschien ik zat op vak C, jij zat op QQ, ja, dus we zaten uit elkaar. Maar misschien is dat toch. Ja, het is het nog steeds niet. Maar ik zit te denken van hoe kunnen we nou die stadionbeleving toch wat leuker maken. Dat we allemaal met een ghetto blaster. Nou, laten we dat niet allemaal doen, want dan. Maar dat er een paar mensen.
Dat we allemaal op hetzelfde moment. Nee, een liedje opzetten.
Nee, dus misschien moet één absurd harde. Mega ghetto blaster. Moet één iemand. Gewoon af en toe van die Feyenoord. Maar Rijn, dan moet jij weer aan het werk. Moet je een paar van die Feyenoord liedjes schrijven. Dat we al de nieuwe spelers toe kunnen zingen. Dat we ze toch, zeg maar, die support kunnen geven. Dat Botteguin een mooie actie heeft. Dat het Botteguin liedje ingezet wordt. Ja, toch?
Ja, jij bent veel te enthousiast.
We moeten toch, daar heb je toch een beetje het idee van, we zijn erbij.
Ja, dat zijn we sowieso, maar dat niet zo heel gek te doen.
Dat je kan laten zien van Summerville, top, dat was goed. Nu denkt hij, ja, ik weet niet of ze het goed of
daarom
niet goed
opsteken.
Vonden.
We moeten daarom vooral, denk ik, allemaal
als we bij het stadion zitten, gewoon lekker ons aan de maatregelen houden.
Ja, maar dit komt toch wat ik zei? Dit valt binnen de maatregelen.
Ja, zeker, maar gewoon vooral ook een beetje bidden en een beetje hopen. Dat het allemaal snel weer normaal wordt.
Ja, heel graag.
Weet je wel? Dat is het mooiste. Ja. Want ja, die wedstrijd, die was 8 minuten leuk, denk ik. Tussen de 13e en tussen de 21e.
Hey, en daarbij nogmaals, terugkomend op die voorzitter van Zwolle. Ik kan in dit... Ik wil echt
de wedstrijd niet bespreken, hè?
Ik kan in de trein tegenover iemand anders met mijn vriendin gaan zitten bellen met een mondkapje op. Dus waarom kan je dan niet met mondkapje op gewoon een liedje zingen? Maar goed, het komt allemaal wel.
Ik ben geen viroloog, maar het klinkt logisch. Goed, de wedstrijd. Ja. Wat vonden we ervan? Jij zegt, het was maar 8 minuten leuk. Ik vond die eerste helft wel best wel prima.
Ja, oké, okay, was wel okay. Ik vond Feyenoord gewoon heel slecht beginnen. Laat ik het de eerste 13 minuten... was Sparta gewoon beter. Feyenoord komt daar gewoon onterecht op 1-0. Het is echt zo.
Waarschijnlijk heb je dan toch te veel naar de buurman zitten kijken. Want
Feyenoord was de eerste actie waar Feyenoord überhaupt in de buurt kwam van het 16 meter gebied.
Dat was een goal, zeg jij?
Nee,
dat was
ook
een kansje. Ja.
En er was echt een schuivertje ergens. Want zij zijn toch ook niet.
Nee, maar dat komt. Die hebben een spits, hadden ze lopen. We gaan het niet over Sparta.
De wedstrijd kwam niet meteen los. Maar aan de andere kant, als je binnen iets meer dan 20 minuten stond het 3-0. Ja, of zo, hè?
Nee, dat wil ik zeggen.
Dan ben je gewoon goed aan de wedstrijd begonnen.
Nou ja, uiteindelijk wel. Ja.
Het begin van de wedstrijd, dan zou je zeggen, eerste kwart, nou, toen stond het volgens mij al 2-0. Als het niet al 3-0
ga je best.
Nee, maar goed, ja, maar een stuk na die 13 minuten was top. Dat zeg ik toch? 8 minuten was het leuk. Ja.
Wat waren de uitblinkers voor jullie? We hebben natuurlijk heel veel spelers aan het werk gezien. Ja, ik kijk naar jou, Marijn.
Haps en Senesi.
Haps en Senesi. Zo.
Nou, de Haps vind ik zeker. Senesi vond ik wel oké.
Alleen voor die paas verdient hij al 9 man.
Ja, zeker. Maar we beoordelen hem vooral op het verdedigende werk.
Dat was gewoon oké.
Maar die paas inderdaad, dat was stijve kokerwerk. Laat ik hem er even ingooien, weet je wel.
Ja.
Dat was geweldig. En,
maar Haps die voorzet vervolgens ook, hè?
Ja,
precies.
Eén keer raken, hè?
Ja,
het was niet aannemen.
Het was echt een waanzinnige goal.
Dat is echt tof.
Echt een waanzinnige goal.
Dus. Ik vraag me af wat hij gedaan heeft in die coronaperiode, maar die ziet er heel goed uit, Haps. Ja,
ik ga jou straks in het volgende item vertellen wat hij gedaan heeft.
Ja, oké. Nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar.
Maar goed, dat waren voor jou de uitblinkers, voor jou, Wes?
Ik heb echt genoten van Somerville.
Ja.
Die vond ik echt lekker fris spelen.
Vooral de eerste helft. De tweede helft was ook daar het beste wel vanaf.
Nee, ja goed, maar dat was
bij iedereen.
Iedereen was slecht die tweede helft. Het zou gek zijn als ik iemand uit die tweede helft zou noemen.
Het was ook een typische hittewedstrijd. Hè? En dan zou het voor de nieuwe spelers niet hoeven gelden. Maar voor wie het dan wel zou mogen gelden, dat het zo warm is, dan is het Somerville.
Dat was de enige samen met de keeper die bleef staan. Ja.
Die vond ik heel leuk spelen. Die maakte ook een hele knappe goal.
Goeie goal, ja.
Ja, hoe die daar voor Fortes komt, dat is gewoon een prima verdediger voor Sparta. Daar komt hij heel knap voor de man. Die zet hem heel makkelijk weg. Hij is natuurlijk hartstikke klein. Wat is hij? 1,74 meter of zo?
Zoiets zal het zijn.
Ik heb het opgezocht. Als het klopt, zou hij 1,74 moeten zijn. Want ik dacht nog, hoe klein is hij nou echt? Is hij echt te klein? Want dat hoort hij natuurlijk heel vaak.
Als er kan, en hij scheelt toch niet zoveel. En zeg ik steeds dat het een lilliputter is.
Als er kan kijken, heb ik echt het idee, en ik noem het net al even, dat het een soort acrobaat is of zo. Een soort circusartiest. Dit geloof je gewoon niet. Maar die doet echt hele leuke dingen met de bal.
Ik vond hem heerlijk spelen. Want dat was, als je mijn uitblinker vraagt, vond ik het als er kan. Dat was degene waarvan je misschien het minst verwacht, omdat hij eigenlijk niet bij de selectie zat. Maar ik vond hem heel verfrissend spelen. Ook die assist die hij geeft op die goal van
dat was waanzinnig goed. Dat was zijn beste moment eigenlijk, die assist.
Maar daarvoor was hij er ook heel veel dreiging, continu.
Hij had wel dreiging, maar qua rendement, want ik vond hem ook in die kans die hij kreeg, dat was vooral een goede actie van Somerville.
Ook weer. Ja, nee, mee eens.
Ten eerste, en bij de kaats, want hij raakte de bal bijna kwijt, omdat hij een beetje struikelde, geloof ik. Of dat was al een beetje onhandig en hij schoot hem ook een beetje onhandig. Dus Somerville was wat mij betreft wel een klasse beter dan Azarkan.
Ja.
Maar jij zegt, Azarkan heeft het zweem over zich heen hangen dat hij te klein is en Somerville niet.
Ja, terwijl die volgens mij, als ik al die foto's zie,
dat namelijk ook hoor. Wel, dat hij het zweem over zich heen heeft hangen van hij is te klein. Ik heb hem een keer uitgebreid mogen interviewen. En dat was ook een van de eerste dingen die hij toen zei. Ja, mensen denken dat ik het niet ga redden omdat ik te klein ben. Maar ik moet daar altijd maar tegenop boksen.
Weet je waar het mij een beetje aan deed denken? Een beetje aan Cabral. Ik zat in het stadion en ik dacht...
Maar
toen hij begon Cabral bij Feyenoord in zijn eerste wedstrijden, toen was die los, was die echt heel leuk. Was het echt een attractie om naar te kijken. En dat idee kreeg ik ook weer een beetje bij Somerville.
Ja.
Die is iets kleiner en die is...
Maar als het dus klopt dat hij 1,74 is, dan is hij 4 centimeter langer dan Messi. Nou, als hij dan 4 centimeter minder goed is dan Messi, dan lijkt me dat goed genoeg voor Feyenoord.
Jawel, ja, denk ik wel. Ja, zeker.
Nee, tekenen dan, voor.
Tekenen we zeker voor.
Hey, een andere naam die ik toch met jullie wil bespreken. Ik vond het namelijk verbazingwekkend dat hij op linksback stond in de tweede helft. Man waar we ongeveer al een jaar naar hebben zitten kijken van, kan die wat? Is het überhaupt een voetballer of is het een mythe? En dan heb ik het natuurlijk over onze Schot, George Johnston.
Ja.
Stond ineens linksback, niet op centraal. Nee,
vind ik toch wel raar, want hij is natuurlijk binnengehaald als centrale verdediger. En de eerste minuten in Feyenoord 1. Het is een officieuze wedstrijd, maar dan speelt hij op linksback. Dat vond ik wel vreemd. Maar hij deed heel goed. En,
vond je?
Ja, heel goed is overdreven. Maar...
Vond jij dit dan nou weer niet? Nee, weer niet goed spelen op linksback?
Nee, ik ga je uitleggen waarom. Sowieso, als je het vergelijkt met Haps, er lag best wel veel ruimte. Kijk, Linssen gaat elke keer naar binnen.
Ja.
Dus er ligt onwijs veel ruimte lag er op die flank. En ik zat op vak C. Dus ik heb die linkerkant in de tweede helft goed kunnen bekijken.
Je hebt hem kunnen ruiken.
Nou, ongeveer. Maar. Nee, maar ik zag een paar keer dat als hij de bal op die linksbackpositie had, dat hij er gewoon met de bal gewoon verkeerde keuzes nam. En met name Kukçu, die keek elke keer zo van, gast, speel hem nou in. Maar ja, je merkte gewoon dat hij onwennig was, dat hij tegen die zijlijn geplakt stond. Een paar keer is er gewoon een aanval een beetje in de kiem gesmoord, omdat hij gewoon niet zo goed wist wat hij met die bal moest.
Okay, dus aan de bal was spelen. Dat is dan wennen. Maar ik vond hem bijvoorbeeld best wel vaak knap de diepte ingaan.
Precies.
En een actie maken. Eén keer was echt een actie waar hij echt zijn lichaam moest gebruiken. Zijn body, hè, zeg ik even in zijn taal dan. Dat hij misschien verstaan.
Leuk dat hij ook luistert. Ja, het is goed dat hij snapt dit ook. Ja.
Nee, maar dat vond ik echt... Het was een hele goede actie. En er kwam een voorzet uit die nog best wel gevaarlijk was, weet je wel. En ja, het is geen Haps, dat weet ik.
Weet je, wij hebben zo vaak discussies en ja, ik ben waarschijnlijk heel irritant daarin in het uiten van mijn mening als het daarom gaat. Ik vind dat het spelen op een backpositie, dat iets specifieks vraagt. En dat je niet zomaar elke goede verdediger of elke goede aanvallend ingestelde complete middenvelder daar neer kan zetten. Soms pakt het goed uit, hè? Dan krijg ik de Karsdorpen voor mijn neus. Van ja, die heeft het toch ook. Maar dat is iemand die zo explosief is, die zoveel drive heeft om eroverheen te gaan. Mm-hmm. Ja, nu heb ik weer naar een wedstrijd zitten kijken waarin de eerste helft een jonge rechtsback staat, die volgens mij vooral een hele goede verdediger is, maar dat gewoon niet heeft. Hij kan er niet overheen komen. Ja, hij is niet explosief genoeg. Hij heeft die drive niet om voortdurend te blijven gaan. Of hij heeft het wel, maar het loopvermogen niet. En dat zag je dan bij Johnston weer wel. Weet je, die eigenschappen die een back moet hebben, ja, die heeft
bij
hij
Feyenoord dan.
Ja, die heeft Johnston dan. Meer dan Geertruida, als je het mij vraagt.
Ja, de discussie moet niet zijn die ze beter was, maar...
Eén ding, we hebben het nu nog helemaal niet over Bozeniek gehad. Dat is een beetje vreemd, maar dat gaan we even uitleggen. We gaan het in het tweede item echt heel uitgebreid even over Bozeniek hebben ook nog. Hè. Dus...
Maar hij was wel heel goed, hè?
We teasen hem alvast.
Heel goed, ja. Hij was wel heel goed.
Hey, en dan de andere nieuwkomers, Diemers?
Die heb ik wel een beetje gezien. Meer dan zijn vriend Linssen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond hem heel ver teruggezakt spelen. Hè? Ja,
hij speelde al op de positie van
vercontroleur. Daar schrok ik eerlijk gezegd meteen van. Ik dacht, ja jeetje, gaat hij dan op die plek staan? Dat zie ik helemaal niet zitten, joh. Want hij leverde de bal een paar keer in. Hij vond het niet zo lekker om onder druk gezet te worden, zeg maar, met weinig mensen in zijn rug. Ja, volgens mij is het iemand die op een positie moet spelen met weinig risico, maar relatief weinig risico.
Ah, terwijl bij Fortuna speelde hij toch ook vaak tegen 7 man nog of zo.
Daar speelde hij toch juist echt met de punt naar voren. En wij spelen bij Feyenoord met de punt naar achter. Ja, dan is volgens mij één plek waar je hem niet neer moet zetten.
Super boeiend experiment. Het pakte niet perfect uit, maar bijvoorbeeld ver eerste helft heb ik ook gewoon 3 keer een bal ingespeeld in een gevaarlijke positie. Dus
ja, inspelen in een gevaarlijke positie vind ik wat anders dan een bal kwijtraken terwijl je maar de zijkant probeert te spelen. Wat bij Diemers een beetje met zijn eerste balcontact het geval was.
Ik vond het niet overtuigend, maar het is 1 wedstrijd in de 84 graden. Dus laten we hem, net als Linssen, want die heb ik ook niet zoveel zinnig zien doen.
Wat mij betreft, niet daar.
Nou ja, goed, we gaan het allemaal zien. Nog één dingetje wat we zeker nog moeten bespreken. Corona-geval in de selectie. Ja. Hij maakt al hele flauwe grappen van, hebben we toch nog corona binnengehaald? Nou ja, goed, dat is natuurlijk een...
Die grap had ik net nergens gehoord. Maar...
Nou, die hebben wij in de groepsapp gemaakt. Normaal ben ik degene die de groepsapp...
Wel een speler die de eigenschappen heeft om een goede rechtsback te zijn.
Ja, en die wil jij graag erbij.
Dus... Is die toevallig ook bij Porto?
Ja, daarom. Ja.
Ja. Maar nee, maar dat is... We weten ongeveer wie het is.
Ja, het zijn maar drie opties.
Het kunnen 3 zijn. Het kan Berghuis. Zijn, Berghuis of... 4 kan het. Conte en Narsing. Die 4 kunnen
precies,
het zijn.
Ja. Waarbij we er dan een beetje van uitgaan dat het of Narsing of Conte heeft. Maar het is niet heel smakelijk.
Ik vind het gek dat Feyenoord dat niet gewoon bekend maakt. Privacy, prima.
En privacy. En het heeft ook, het kan ook nog invloed hebben op de marktwaarde van zo'n speler. Stel dat het Narsing is. Lijkt
die
het
nog
niet.
kwijt.
Ja, dan moet je dat niet.
Maar goed, maar hoeveel spelers die ballen heeft het ook gehad, weet je wel. En dat ben je na 2 weken weer vergeten.
Ja, nou ja, goed. Ik snap dat Feyenoord het niet doet.
Ik snap het ook. En laten wij daar ons daarbij aansluiten.
Ja, met de blessure van Sven van Beek zijn de zorgen bij Dick Advocaat weer toegenomen. En niet alleen bij Dick Advocaat, maar ook bij heel veel andere mensen in de Kuip. Zonder groot stuk in het AD vanmorgen. Of maandagmorgen moet ik zeggen. Ja, het is allemaal wel heel broos, hè. Als er wat blessures komen, dan komt Feyenoord echt in de penarie.
Ja, maar ja, welke club niet? Nou ja. Je kan geen selectie hebben met 45 mensen.
Ja, nou, die hebben ze...
iedereen 4-5 keer dubbel bezet te hebben. Nee, Feyenoord heeft niet de marge om alle posities 3-dubbel te bezetten. Dus op het moment dat dan in dit geval een beoogd reservespeler wegvalt, ja, dan blijft er weinig over. En juist op die positie hebben we in de jeugd niet per se iemand lopen die dat gat kan opvullen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld, nou ja, pak het middenveld of linksback zou misschien Hendricks kunnen. Maar deze positie is wel vrij cruciaal. Ook omdat je de andere centrale verdediger, ja, George Johnston, die we net al noemden, ja, is misschien ook niet per se nu al dat hij er staat. Dus daar hebben we wel een probleempje centraal achterin.
Ik vind het overigens wel echt ontzettend sneu voor hem. Kijk, het is natuurlijk niet de beste voetballer die we hebben. En er wordt behoorlijk over geklaagd als hij meespeelt. Hè. Dat is de afgelopen jaren ook vaak gebeurd. Maar vorig jaar heeft hij 1 wedstrijd meegespeeld in de Eredivisie. En nu dreigen dat er gewoon weer 0 te gaan worden. Of in ieder geval heel erg laag. Je weet niet wanneer hij terugkomt. Ja, zijn tijd bij Feyenoord lijkt wel echt tot een einde te komen op deze manier, denk ik.
Ja. We weten niet hoe erg de blessure is. Misschien is het dat hij er een half jaar eruit ligt. Misschien is het langer. Het is vooral sneu voor hem. Je zei het net al, ik ben niet per se heel erg fan van hem. Ik vind ook niet dat hij zo slecht is als we nu al wel overal beweerd wordt. Want iedereen lijkt het wel, tenminste, heel veel supporters lijken het fijn te vinden. Ik denk, ja.
Ja, dat is een beetje cru. Zo moet je natuurlijk nooit schetsen.
Nee, maar
ja, het is geen speler die je verder helpt.
Ik vraag me dan af, misschien kan hij gewoon het niveau niet aan. Is het niveau net te hoog en dat hij daarom vaak blessures heeft? Dat hoor je toch wel vaker, dat soort
Of wil hij te graag?
Ja, dat zou kunnen, maar het is aan zijn voet of zo. Ik weet niet, heeft hij daar
Ik heb geen idee. Volgens mij was het dezelfde blessure als vorig jaar. Ja, misschien wil hij gewoon te graag. Dat hij denkt, ik wil zo graag nu wat laten zien. Wat er liggen mogelijkheden. En dat was ook in het AD maandagochtend stond dat. Advocaat heeft het wel wilde zien tussen hem en Botteguin.
Ja.
Ja, dus dan voel je ook misschien die druk. Zijn contract loopt af aan het einde van dit seizoen. Dat hij toch denkt, nou, ik moet nu mezelf in de kijker spelen. Ik zag het gebeuren, want dat zag ik nergens in de samenvattingen terugkomen. Het gebeurde bij op een gegeven moment een hoge bal die probeert weg te werken. En daar zag je hem al landen, waarvan ik dacht, hopelijk gaat dat goed. En inderdaad, een minuut later ging hij zitten. Toen dacht ik, ja, dat was het geval. Maar sneu, ik hoop echt dat het meevalt en dat we toch nog wat aan hem gaan hebben.
Er vielen natuurlijk nog wat andere spelers uit, hè? Somerville met een hakblessure.
Ja. Ja, die kreeg gewoon een harde tik. Ja, dat was gewoon een harde tik.
Kukzu die lag ineens met zijn hand lag die eventjes. Ja,
maar dat lijkt volgens mij al wel mee te vallen.
Nee, want er werd in onze groepsapp al voor de gein een beetje naar die Rick Kost gewezen, hè? Die helpt ons helemaal de vernieling in. Die traint veel te zwaar.
Ja, maar die was laatst in het nieuws. Die wilde heel graag zijn verhaal doen over hoe die het nu allemaal bij Feyenoord doet. Ja, dus het was heel erg makkelijk om nu meteen het vingertje daarin te wijzen. Ja,
hij zei dat als je in 2 uur een marathon kan lopen, dan moet je zeker wel twee keer in de week een wedstrijdje kunnen spelen.
Jongens, ik kan jullie van één zorg kan ik bij jullie wegnemen. Aan de blessures gaat dit seizoen niet liggen. Rick Kost is onze profeet. Die man die zet voor ons, voor Feyenoord, dat volgende stapje. Dit is een man, die heb ik inderdaad gehoord in dat interviewtje voor Feyenoord TV. Ik heb hem ook gehoord in de podcast Coach Knowledge. Is een man die weet hoe het werkt. Is een man die een goede visie heeft. En die Feyenoord, denk ik, de Feyenoord spelers, denk ik, in hele korte tijd significant fitter, beter, sneller, sterker. Alles wat je maar wilt, daar gaat hij voor zorgen.
Standbeeldje voor Rick Kost.
Heel veel supporters zullen niet een idee hebben wie Rick Kost is. Wie is Rick Kost?
Rick Kost is de performance coach van Feyenoord.
Wat doet een performance coach?
Hij is in eerste instantie conditietrainer. Laten we dat maar even. Dat is heel bout. Hij doet waarschijnlijk veel meer. Hij doet heel veel analyses, heel veel fysieke analyses. En hij heeft een veel belangrijkere rol in de technische staf dan dat hij alleen maar bezig is met dat iedereen fit genoeg is. Maar in zekere zin is het zijn taak dat er een topsportcultuur heerst binnen de hele club. En dus ook bij elke speler individueel. Hij is dat ook geweest voor de Nederlandse hockeyploeg mannen en vrouwen. Dus hij heeft meerdere gouden Olympische medailles op zijn palmares staan als performance coach.
Oh, dus hij weet wel wat van sport?
Ja, hij weet wel wat van sport. Oh, ja. En dat straalt hij ook echt wel uit, zeg maar. Alleen de uitstraling al zorgde bij mij voor. Van nou, hier gaat. Kijk, ik ben een beetje een atypische voetbalvolger, want ik ben zelf voornamelijk duursporter, wielrenner, triatleet. En hij had een paar van die harde uitspraken, bouten uitspraken, waarvan ik dacht van, dit wil je echt zo graag horen. Ook.
Noem er eens eentje.
Nou, hij zegt, wij krijgen een zwaar seizoen. Is dat zo? Dat we dadelijk twee wedstrijddagen in een week hebben. Volgens mij zijn er mensen die een marathon binnen de 2 uur kunnen lopen. Nou, dan kunnen wij, zeker als we het nu al weten, echt wel 2 voetbalwedstrijden in een week spelen. Ja. En in die podcast, in die Coach Knowledge podcast, legt hij heel erg uit hoe je dat dus moet doen. Dan heb je het over worst case scenario weken. Nou, laten we zeggen dat Feyenoord straks, als ze op donderdag Europa League spelen en op zondag competitie spelen en dan daartussen tijd hebben om 4 keer op hoog niveau tactisch te trainen. Dus dan moet je per hoog niveau oefening 10, 20 minuten rekenen dat het echt er volle bak dat de vonken ervan afspatten. Zegt hij, dan zit je dus tussen de 220 en 260 minuten zeer intensieve sport in een week. Dat is dan je worst case scenario week. Nou, wat je dan gaat doen, zoals je het nu al weet, is je pakt 9 weken ervoor en je zorgt dat elke week dat je dat een beetje hebt opgebouwd. Het is een beetje zoals ik jou begeleid als je een marathon gaat lopen, ja. Wesley.
Maar ja, ik ben een leek op dit gebied. Ja. Ik weet echt helemaal geen drol van dit hele verhaal.
Ik ook niet,
ik ben ook geen duursporter.
Ik denk dat voor de meeste supporters wel geldt.
Dus het is, ik haakte bijna af in je verhaal. Ik dacht, ja, leuk, dit is al heel leuk theoretisch. Ja. Maar in een voetbalseizoen heeft het natuurlijk meerdere van dat soort piekmomenten. Want het is leuk dat hij nu voorbereidt dat we in die Europa League weken goed zijn. Maar wij gaan natuurlijk de finale van de Europa League. En dat kan hij nu natuurlijk nu niet, kan hij dat plannen.
Nee.
Hoe gaan we dat van elkaar?
Maar het gaat er ook nog eens om. Kijk, leuk dat je dat kan opbouwen naar een bepaald moment toe. Jij hebt het net over dat je mij traint voor de marathon. Dat is voor een bepaald moment. Ja. Een piekmoment.
Ja.
Maar dat kan je dat ook, laten we zeggen, 8 maanden volhouden.
Ja, dat is waarom ik het zo super interessant vind. Hè? Wat zijn werk is. Want dat is, ik heb toevallig laatst, voor mijn werk heb ik Egrid Kiesau geïnterviewd. Dat is ook een performance coach. Die is dat bij Borussia Dortmund geweest, bij Feyenoord ook een jaartje. Eigenlijk ging hij altijd met Bert van Marwijk mee. Met
ja.
KNVB. Ik heb aan hem gevraagd van, ja, weet je, voor mij als wielrenner is het super makkelijk om uit te stippelen. Ik wil dat moment in het jaar wil ik goed zijn. En er is verder helemaal niks wat van invloed is op hoe ik me daarop kan voorbereiden. Maar voor een voetballer is dat natuurlijk totaal anders. Je moet vanaf eigenlijk augustus normaal gesproken, nou in dit geval half september, tot en met begin juni, moet je gewoon top zijn aan 1 stuk door. Hoe zij daar dus voor zorgen, is zij staan eigenlijk voortdurend in contact met de hoofdtrainer. Die zegt, ik wil op deze manier tactisch trainen. Zij maken meteen een berekening van hoeveel impact dat op een speler gaat hebben. En die zorgen ervoor dat zij tegen de hoofdtrainer zeggen, dat is een goede oefening, maar dan moet je hem 5 keer intensief doen, tussendoor zoveel rust. Of je moet hem 10 keer minder intensief doen, en bijna geen rust er tussendoor. Weet je?
Dus voor bijvoorbeeld jongens als Haps is dat toch wel behoorlijk interessant, dat zo'n man binnenboord is nu.
Ja.
Want dat is iemand die raakt dan geblesseerd als hij naar het grasveld kijkt, weet je wel. Ja. Dus dat is toch wel lekker voor hem dat hij...
Ja, precies. En wat ook heel erg lekker voor Rick Kost is geweest, want
hoeveel aandelen heb jij in Rick Kost? Want je bent wel heel enthousiast over deze man.
Nee, ja,
als er volgende week 4 blessures zijn, dan komen alle supporters achter jou aan, Bobbel.
Ik probeer nu alleen aan te geven waarom het aan hem niet zou mogen liggen. Hè? Op het moment dat er dadelijk allemaal spelers geblesseerd zijn, dan ligt het namelijk aan hem. Want dat ga ik nu uitleggen waarom dat zo is. Wat jullie net terecht zeggen van, je hebt een periode waar je naartoe moet werken. De periode dat je naar het seizoen toe kan werken is relatief kort. En de periode dat je goed moet zijn is super lang. Veel langer dan voor een wielrenner of voor een triatleet of voor wie dan ook. Normaal gesproken duurt een voorbereiding 6-7 weken. En dan heb je die 6-7 weken om dat te doen.
Ja.
Nou, dan zou je zeggen...
Die is ook al anders nu, hè, trouwens. Hè? Want dat hebben we helemaal niet gezegd.
Maar normaal, niet voor Feyenoord.
Nou, normaal oefen je tegen amateurploegjes eerst. En nu begin je tegen een eredivisionist.
Nou...
Ja,
maar dat was toch een veredeld amateurploegje. Ja, kom eens even in Sparta.
Ze spelen toch echt in de Eredivisie al?
Ja, nou, dat heb ik er niet van afgezien, zeg maar.
Maar je kan je overigens afvragen of je tegen amateurs oefent om er zelf beter van te worden of om er zelf rijker van te worden. Hè? Dat is wel een kanttekening die je moet plaatsen. Want,
het heeft toch te maken met een beetje inkomen, neem ik aan.
Dat denk ik wel. Maar, laten we zeggen 6 weken voorbereiding. Een sportprestatie. Is opgebouwd uit basisconditie, semi-intensieve mogelijkheden en echt intensieve mogelijkheden. En om echt heel goed te zijn op intensief niveau, moet je basisconditie zo breed mogelijk zijn. Dus in een voorbereiding besteedt een performance coach in combinatie met de technische staf eerst 2 à 3 weken waarin er eigenlijk gewoon alleen maar basisoefeningen worden gedaan. Niet te veel in het rood.
Maar concreet?
Concreet.
Want het is vrij theoretisch. Maar zou dat betekenen dat wij... Eigenlijk, dat we geen spierblessures meer zullen zien het komende seizoen.
Dat is zeker de bedoeling. Want normaal gesproken gaat het er dus om... Waarom die kans heel klein is ten opzichte van andere jaren... is normaal gesproken, kom je uit een seizoen als voetballer... heb je heel veel prikkels gehad aan het einde van het seizoen... waarin het er hard aan toe is gegaan... omdat er heel veel op het spel heeft gestaan. In die periode is er nu niet gevoetbald. Wat Feyenoord heeft gedaan, ze hebben nog echt een groot... lang trainingsblok gehad, waardoor ze later zijn begonnen met de voorbereiding en de normale voorbereiding hebben gedraaid. En
dat hebben meerdere clubs gedaan trouwens.
Ja, eigenlijk alleen de clubs die nog lang hebben doorgetraind en ook lang gericht hebben doorgetraind. Alle clubs die vroeg hebben gezegd van, laat maar zitten, die hebben dus veel verder van tevoren moeten beginnen, omdat ze echt een flinke inhaalslag hebben moeten maken. En in dat blok, wat die Rick Kost zei, toen hij werd geïnterviewd door Feyenoord TV, is we hebben voor het eerst, ik heb nu eigenlijk een unieke kans gekregen om spelers echt specifiek sneller te maken. Om spelers specifiek sneller te laten herstellen na veel getest.
Ik ben wederom een leek, maar kan je een speler, pak Haps, die is 6,27 volgens mij.
Ja.
Zou hij die nog sneller kunnen maken?
Nou, kijk naar Wouter Burger. Kijk naar Wouter Burger.
Ja, maar die is jong.
Maar dat was toch altijd degene waarvan, tenminste waarvan ik dacht, sorry, ik was toen de Wouter Burger leek. Ik dacht, nou, die jongen is niet snel, die kan ook niet zoveel trucjes. Nou, dat schijnt echt een tovenaar te zijn à la Somerville, weet je wel. En dat is nu de op één na snelste speler van de selectie.
Ja, maar en je kan Burger en Haps niet het wereldrecord 100 meter laten verbreken. Maar je kan er wel voor zorgen dat zij die hele snelle vezels die ieder iemand in zijn lichaam heeft, veel meer laat aanspreken. En als zij hebben alleen maar volle bak op die sprints getraind en heel veel getest op snelheid. En hij zegt, ja, we moeten het maar aannemen van Rick Kost, dat in die periode gewoon sommige spelers 10-15% sneller zijn geworden op de eerste meters. Ja, dat is natuurlijk de droom van elke performance coach.
Dat kan het verschil zijn tussen tweede worden en eerste worden, denk
dat
ik.
Dat zou dus niet kunnen, ja. Maar dat zou dus betekenen dat als Haps straks een sprintduel moet winnen om als eerste bij die bal te zijn die richting de achterlijn gaat, dat hij daar minder van zichzelf voor hoeft te vragen dan dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. En als dat klopt, dan is de kans dus 15-10% kleiner per actie dat hij er geblesseerd door raakt. Of dat hij er lang van moet herstellen.
Dat snap
klinkt
ik wel,
fantastisch.
Ja.
Maar ik denk, één, wat hebben dan al die performance coaches of dan weet ik hoe je ze noemt, de afgelopen 400 jaar gedaan?
Ja, dat is dus mooi.
Want als ik dit hoorde, denk ik, als je iemand binnen in 2 weken trainen 15% sneller kan laten sprinten, dan denk ik, nou, dat hadden ze iets eerder mee kunnen beginnen. Ja, maar Montaguin had het wel kunnen gebruiken.
Ja, maar heel veel, weet je, hoeveel coaches, trainers uit andere sporten niet al jaren zeggen van, ja, in het voetbal doen ze maar wat. Ze trainen alleen maar op tactiek, ze kijken helemaal niet naar. Want je hebt maar 2,5 minuut per wedstrijd de bal. Wat zo is, hè? Mm-hmm. De meeste gevallen hebben spelers maar 2,5 minuut per wedstrijd de bal. Ja, waarom moet je dan daar op trainen? Terwijl je kan juist het verschil maken als je voortdurend in beweging blijft. Hè? Daarom ben ik altijd zo'n fan geweest van Karim El Amadi. Als je naar hem kijkt 90 minuten lang, dan is hij 90 minuten lang in beweging. En kan hij versnellen als het moet. Toornstra, idem dito. Toornstra is niet zo super snel, maar is wel altijd in beweging. Waardoor hij eigenlijk nooit in de problemen komt, doordat hij die absolute topsnelheid mist. En dit is een man die uit een andere sport komt en die letterlijk heeft gezegd, ja, toen ik hier kwam, een tijdje om me heen heb gekeken, ja, moest ik toch echt tot de pijnlijke conclusie komen dat er bij Feyenoord geen topsportcultuur was.
Nou.
Maar toch, ik ga er maar even vanuit dat dit allemaal klopt. En dan denk
laatste
ik van,
vraag even over deze man, hè, over Rick Kost, want we moeten even door natuurlijk.
Precies, maar dan denk ik fantastisch. Maar dat betekent ook onwijs veel respect voor Dick Advocaat, die op zijn oude dag toch blijkbaar input van Rick Kost, die nog niet zoveel bekendheid heeft volgens mij in het Rotterdamse, maar dat hij daar wel voor open staat. Want het vergt wel een andere kijk. Want blijkbaar heeft Kost dus ook wat te vertellen over hoe intens een training mag zijn.
Ja.
Dat vind ik wel tof van Dick Advocaat. Staat een beetje als oude Norse man.
Dick Advocaat die weet ook dat hij niet alles meer kan uitstippen.
Nee, maar ik ga er ook vanuit dat contact tussen Advocaat wel gewend is om met conditietrainers te overleggen. En hij zal nu alleen iets andere opdrachten krijgen.
Maar Marijn,
Wanneer kunnen we zeggen dat Rick Kost het goed heeft gedaan afgelopen jaar?
Nou, dat zal waarschijnlijk in mei worden, als je op de Coolsingel staat, weet je wel.
Ja, misschien ook wel als je in de komende 10 wedstrijden relatief vaak in het laatste kwartier scoort.
Maar Marijn,
nou, of dat we vrijwel geen spierblessures hebben.
Nou, laten we zeggen, als Haps, Jurgensen en Ver het hele seizoen fit blijven, dan mag hij een standbeeld.
Oké, mooi.
Nou.
Maar Johan, we gaan even door. Bozeniek, dat is iemand die best wel met Rick Kost ook even aan de slag kan gaan om zijn topsnelheid te veranderen. Hè? Want Dick Advocaat was daar kritisch op. Hij maakte een hele mooie goal. De eerste tegen Sparta was die kopgoal, die echt na die geweldige paas van Snezi op Haps. Maar die tweede goal, daar kan die echt snelheid tekort, Bozeniek. Heb je het gezien?
Had hij niet nodig, hè? Snelheid.
Had hij niet nodig achteraf, want daar is iemand anders voor ingehuurd.
Zo.
Robin van Persie.
Ja, ik zou
als spitsen trainer.
Die naam kost zij me niks, maar Van Persie zegt me ook niet zoveel. Wie is dat? Wat heeft hij
bewerkstelligd? Ja, dat kan je leuk gaan lopen doen. Maar dat heeft helemaal geen uitleg nodig natuurlijk.
Nee, eerlijk, even zonder gekheid. Het was, jullie hebben het, ja, ik weet niet of het in de Insta is, Specta, lijkt me niet, hè. Maar Van Persie was
Nee, je kan vrijuit praten over Van Persie, ja.
Van Persie, die kwam natuurlijk als spitsentrainer. Nou, was wel aandacht dat voor. Je zag op Instagram een beetje zijn eerste oefeningen en wilde met Bozeniek praten. En hij had één oefening. En ik zag al meteen van een of andere wijsneus uit Engeland, die zei van, ja, Robin, you should put some defenders there. En dit en dat. Die ging zich bemoeien met. Maar Van Persie speelde een bal aan. Doen alsof je met been 1 schiet. Snel van positie veranderen, van richting veranderen. En met been 2 schiet.
Nou, het balletje eigenlijk met het hakje.
We.
Ja, mooi, het balletje met het hakje terugleggen. Precies zoals die actie op die training werd geoefend. Heeft hij het in de wedstrijd gedaan. Ja. Nou, dat vind ik heel bijzonder.
En
want
wel leuk dat Bozeniek dan wel heeft geluisterd naar die Engelse wijsneus op Twitter. Want die had 2 verdedigers erbij.
Die zagen er overigens heel slecht uit. Bij
wat is dan de volgende? Misschien kunnen we Robin helpen. Wat zullen we graag? Wat willen we volgende week zien van Bozeniek?
Dat hij een omhaal maakt misschien?
Omhaal ze oefenen deze week? Nee, we moeten het, ook daar moeten we in opbouwen. Van kosten verwachten we ook niet meteen wonderen. Dus misschien volgende keer...
Kijk, ik vind alles leuk en aardig. Maar ik mag ook even aan de slag gaan met Jurgensen. Daar zijn kind weer eventjes naar de hemel krijgen bij die jongen. Want dat zag er natuurlijk niet uit tegen Sparta.
Ik denk, ik denk dus eigenlijk bijna... Ja, het is misschien niet een beetje lullig om te zeggen. Maar ik denk dus bijna dat Rick Kost een zwaardere dobber heeft aan Nicola Jurgensen dan dat Robin van Persie heeft. Want... Jurgensen en Van Persie kwamen samen de Kuip binnenlopen die dag, de eerste werkdag van Van Persie. En als ik dan keek naar die foto, dan zag ik 1 afgetrainde, frisse spits met honger en 1 uitgezakte oudspits die eventjes een beetje training zou komen geven. Ja. Maar ze moeten zeggen...
Ja, nee, zeker.
Jurgensen zag er niet fit uit.
Zag minder fit uit, nee, klopt.
Maar goed, nee, hij was niet gelukkig. Maar goed, dat komt wel. Laten we ook niet... Bozeniek speelde heel goed. Kijk, en als hij zo zich blijft ontwikkelen... Ik vind het
vooral heel knap dat je iets op vrijdag leert. En dat je het op zondag echt laat zien. Dat vind ik zo onwijs knap, man.
Laten we niet doen alsof Bozeniek die actie nog nooit had gedaan. Nee, want het lijkt net alsof hij dat in 2 dagen heeft beheerd.
Maar je zag aan hem... Ja. Hij denkt er meteen over na.
Ja.
En je zag echt van... Oké, hij wil schieten met rechts. Hij doet het toch niet. En ik dacht meteen... Ah, dat is die oefening. En hij zei het ook daarna.
Ja.
Dus dat betekent dat hij dus toch de intelligentie heeft, dat de voetbalintelligentie heeft, om hetgeen wat hij leert meteen op te slaan, meteen weer aan de slag. Dat vind ik knap hoor, want hoe lang duurt het normaal gesproken als je in een situatie komt waarin je meestal toch 1-2 seconden moet beslissen wat te doen, dat je dat al meteen toepast. Ik vind dat veelzeggend.
Vind je ook die interviews met die Bozeniek, dat is ook genieten. Hè? Hij vindt alles top.
Ja,
vindt
het is, top, het is hè, waanzinnig.
Dan. Dat is het enige Nederlandse woord wat hij kan. Dat is niet helemaal waar trouwens, want hij heeft best wel wat Nederlandse les gehad, hè, tijdens die coronaperiode.
Ja, maar er is niks van die gast wat vervelend is. Alles is leuk. Hoe die ook weer juicht en hoe die inderdaad praat over Van Persie, dat hij vroeger op de PlayStation altijd Van Persie wilde zijn. Ja. Het is zo
toch,
leuk feestje.
Ik heb hem op die trainingen gezien. Die eerste training zonder publiek en die eerste training met publiek. Dan vond ik hem echt een van de slechtste.
Ja, dat
en ik
zal.
Denk, dit gaat hem niet worden. Freek is helemaal lyrisch over Bozeniek. En die heeft gezegd, die gaat er 100 maken dit seizoen. Ik zeg, nou Freek, gaat niet gebeuren.
Ja,
en dan ben je bij die eerste wedstrijd.
Hatsa.
Krijgt hij 2 balletjes voor zijn gezicht en voor zijn voeten. En hij maakt er gewoon 2. Dat vind ik ongelooflijk knap.
Nou, wat mij betreft is dat weer het verhaal van welke eigenschappen heb je op welke positie nodig. En hij krijgt een bal op een gevaarlijke plek en hij scoort. Ja, volgens mij ben je dan een goede spits. En of hij een goede voetballer is, nou misschien niet. Maar het is wel een goede spits.
Ja, Johan, jij mag dit derde item gewoon volledig gaan aftrappen, hè? In de bakens.
Bakens in de vette.
Ja, jongens.
Oei, dat is een iets te lange zicht.
Het was een moeilijke 2 weken, want we hebben natuurlijk de laatste aflevering die we gehad hebben, was 2 weken geleden.
Nou, als je in 2 weken niks kan vinden, Johan, of weinig.
Dan weet je dat alle competities er bijna zijn afgelopen.
Oh, ja.
Ja, dat klopt. Het lijstje was al kort. Maar goed, ik ga gewoon mijn lijstje afwerken. Ik begin op 3. Samuel Armenteros. En toch best wel een merkwaardig seizoen heeft hij gehad. Begon bij Benevento. Was daar heel vaak wissel. Toch speelde hij 12 potjes en maakte 2 goals. Stonden eerst bij Benevento met een straatlengte voorsprong. In de winterstop dachten ze bij Benevento, nou, we hebben je niet meer nodig. We verhuren je aan de nummer 4 in de competitie, Crotone. Nou, hij daar bij Crotone gaan spelen. Ook allemaal nog in de Serie B. En wat gebeurt er? Die ploeg wint. Ook mede dankzij Armenteros. Dus heeft hij in 11 potjes heeft hij 3 goals gemaakt. En wat is nou gebeurd? Achter Benevento, die kampioen is geworden in de Serie B, is Crotone tweede geworden in de Serie B. Dus alle 2 de ploegen waar hij feitelijk dit
maar
jaar van schuld...
gepromoveerd ook.
Alle twee promoveren. Ja, ja. Nummers 1 en 2 promoveren in Italië. Maar dus op zijn CV staat straks toch...
Met 2 clubs tegelijk gepromoveerd.
Ja, dat is toch bijzonder? Het is wel knap. Maar goed, ook bij de tweede club, Crotone, was hij ook meer wissel dan, dan basisspeler. Maar goed, hij heeft het wel gedaan. 2 promoties achter zijn naam in 1 seizoen. Hartstikke mooi. Op nummer 2, ja, we gaan naar China. Eindelijk mocht hij weer voetballen. Wat heeft hij er lang op moeten wachten?
En dan ga ik Graziano?
Natuurlijk... Nee, ja, die wat minder. Ik heb het over Sam Larsson.
Oh.
Weet u nog die zielige beelden dat hij in quarantaine moest in Hongkong? Dat hij 8 weken van zijn vrouw verwijderd was. En het was heel sneu.
Ik geloof ook dat hij op een gegeven moment naar Zweden is gevlogen om daar met zijn oude club mee te trainen.
Precies,
toch?
Het was een hele zielige verhaal. Nou, hij heeft in ieder geval weer gaan voetballen. Zijn tweede pot bij zijn nieuwe werkgever Dadian maakte die meteen een mooie goal. Een afstandsgoal met zijn rechterbeentje in het verre hoekje. Maar het gaat daar niet zo best met zijn clubje, want ze hebben er nu 4 gespeeld. 2 gelijk, 2 verloren. Staan laatste.
Ja, gaat die staat op nummer 2, ja, maar Armenteros staat op nummer 3. Ik begrijp het niet meer, Johan. Huh? Nou ja, deze staat, Armenteros was toch beduidend vrolijker, maar die zet je op 3 en deze op 2.
Hij heeft gescoord. Kijk, Armenteros is gewoon gepromoveerd, terwijl zijn inbreng niet mega groot was. Maar goed, de serie
is nu afgelopen. Ja, dat begrijp ik hem nog
enigszins. Larsson heeft een doelpunt gemaakt in zijn tweede wedstrijd, maar zijn ploeg gaat niet zo
goed. Was het een mooie goal?
Dat zit ik net te vertellen, dat het een mooie goal was. Fijn dat je ook luistert.
Ik zat even niet op te letten dan.
Nou goed, en dan gaan we op nummer 1. En deze hebben we natuurlijk allemaal wel voorbij zien komen, denk ik. We gaan wederom naar Italië. Ja, een oud Feyenoord, sterker nog een oud Varkenoord product, is daar uitgeroepen in het land van de verdedigers tot de beste verdediger van de Serie A. En dan hebben we het natuurlijk over Stefan de Vrij, de man die altijd toch wat twijfel om zich heeft gehad, waarvan altijd werd gedacht, ja, is die wel goed genoeg? Is die wel sterk genoeg? Is het wel mannelijk genoeg? Nou, dus in misschien wel de meest defensieve competitie van de wereld is hij dus gewoon uitgekozen tot de beste verdediger van de hele competitie.
Ze lopen met hem weg daar, hè,
ja, maar
in Italië.
Het is geen Koulibaly, geen Bonucci, geen Matthijs de Ligt. Ja, ze vinden dat begrijpen ze niet, al die schrijvende
pers. Die stond niet eens in het elftal van het jaar.
Onbegrijpelijk. Nee, maar dat zijn toch geen kleine namen die ik opnoem.
Nee, maar je zag, de eerste twee. Het waren bijna alleen maar Italiaanse legendes.
Ja,
het
waren
alleen maar
Nesta's, jongens.
Cannavaro's.
En dat is nog niet alles, want ze hebben natuurlijk, ja, de kosten van Getafe, een ploegje die een clubje uit Amsterdam heeft uitgeschakeld in de Europa League, zijn ze ook nog door naar de volgende ronde in de Europa League. Ja, as we speak, we zijn er nu aan het opnemen, zijn ze aan het voetballen tegen Leverkusen. Ja, we weten niet wat het gaat worden, maar het zou zomaar kunnen dat hij ook straks nog wat verder doordenderen in die Europa League. Ja, en ik zou het gewoon zo ontzettend gunnen dat hij dat ding wint.
Ja, ik ook.
Ja. En als één, ja, hij staat niet in mijn top 3, maar ik wilde hem toch even noemen, want wat is een podcast van Kein Gelul zonder Turkse media? Want er kwam weer een heel opvallend bericht uit Turkije voorbij. Eentje die ook wel effect heeft op ons. Namelijk de naam die al heel vaak aan ons gelinkt is. Ik heb het over Ujakup. Die heeft de helft van zijn salaris zou die ingeleverd hebben bij Besiktas. Die
is van daar geloof jij helemaal niks van, hè?
Nou, als je van 2,5 miljoen naar 1,2, dat vind ik wel een aardig bedragje. Maar goed, hij had natuurlijk vorig jaar bij Feyenoord al wat ingeleverd. En nu nog wat meer.
Het schijnt dat de halve selectie dat daar heeft gedaan. Omdat die,
dat gaat niet
dat
zo goed.
Dat gaat heel erg slecht.
De topscorer die moet daar al weg omdat hij te duur was.
Maar wacht even, wat betekent dit? Hij lag nog een jaar vast.
Twee jaar? Tot 2022.
En hij gaat nu dus de komende 2 jaar de helft minder verdienen.
Ja.
En that's it, punt.
Ja, maar ja, dan weten we wel. Want we hebben nog steeds gedacht en gehoopt. Misschien heel veel supporters van, nou, laat hem maar weer terugkomen naar Rotterdam. Als je dit doet, dan gaat hij natuurlijk nergens heen. Dan blijft hij gewoon lekker bij Besiktas. Dus daar kunnen we strip.
Hoezo?
Ja, waarom zou die genoegen nemen met, waarom gaat hij in onderhandeling met die club om zijn salaris te verlagen om vervolgens na een maand te zeggen, toedeledokie, ik ga naar een andere club.
Het is niet per se, het lijkt me toch niet per se onderhandelingen. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit hem is opgelegd en dat hij ermee akkoord is gegaan met het idee van, nou, stel dat ik geen nieuwe club vind, dan heb ik in ieder geval nog 1,25 miljoen
komend jaar. Het blijven toch Turkse media, joh. Ja, je weet niet of het serieus
weet het nemen.
Wat zou je dan doen? Zou je zeggen, ja, nee, dat doe ik niet en dan verdien je niks en dan word je contract ontbonden?
Nou ja, ik denk dat je, maar goed, ik weet hoe het Turkse recht is, maar ik denk dat als je een contract hebt waarin staat dat je 2,5 miljoen per jaar krijgt, nou, dat je een aardig punt hebt.
Dan moet je even zeggen, voor de gein even aan El Gero Elia vragen. Die heeft geloof ik een half jaar niet uitbetaald gekregen terwijl hij kampioen is geworden. Dus
ik smul er altijd van. Maar goed,
zou in ieder geval conclusies aan verbinden.
Ik denk dat we daar een streep doorheen kunnen zetten. Ook met het laatste gerucht.
Ja, leuk dat je het weer voor me wegkaapt. Ik dacht, ik heb een heel leuk bruggetje in mijn hoofd, maar dat laat maar.
Maak hem maar. Ja, ik zeg
nee, je hebt hem al ingeleid.
Ja, nee, want Feyenoord zou eigenlijk zo goed als de club zijn waar Francesco Antonucci.
Duw nog even aan bron vermelding.
Feyenoord Transfermarkt heeft dit weer naar buiten gebracht. En die, dat
Feyenoord. Nee toch, dat is toch een Waalse journalist die dit heeft.
Ben ik nu gewoon credits aan het geven?
Die heeft dat laatst doorgegeven dat het wel heel erg dichtbij is.
Ik heb begrepen dat een Waalse journalist.
Ja, gaan we nu serieus hebben over wie de bron was?
Heeft gecheckt waar die naartoe zou gaan en daar kwam Feyenoord uit.
Nou, hoe dan ook. Ja, een hele leuke speler. Ik heb hem vorig jaar vooral in de samenvattingen van FC Volendam vaak voorbij zien komen.
Want die kijk jij altijd, de samenvatting van FC Volendam.
Ja, ik heb ook volgens mij in dezezelfde samenstelling met jullie twee niet heel lang geleden, al
dat
wel eeuwigheid geleden, een pleidooi gehouden voor Wim Jonk als de opvolger van Dick Advocaat. Ik vond Volendam heel fris spelen. Ik vond het een leuk elftal. En elke keer als ik die Antonucci goal zag maken, was het allemaal van buiten de 16. En de ene zat er nog mooier in dan de andere. Dus het is een fijn aanvallend spelertje. We vergeten even dat hij ook nog een tijd in de hoofdstad heeft rondgewaggeld. Maar goed, we hebben allemaal jeugdzondes. Maar het is denk ik volgens mij wel een hele fijne speler om erbij te krijgen.
Ja, als hij echt goed is, dan hoef je er verder ook niet over na te denken.
Hoeveel heeft hij er gemaakt vorig jaar?
11. 11 gemaakt, 20 duels, 5 assists.
Dus hij staat op 10, hè?
Het is een aanvallende middenveld. Hij dus kan eventueel ook vanaf de flank, maar dan is hij...
Maar dit is wel een speler die je eigenlijk niet nodig hebt. Maar,
Dit is pas perfect in dat onder 21 plan. Het is hetzelfde volgens mij een beetje als Conte.
Want hoe oud is die?
Hij is... Hij komt 99. Oh, ja. Nee, hij is niet. Hij is... zeg ik dat goed?
Ik dacht
hij
90.
Nee, hij komt uit 99. Hij is wel 21.
Oké.
Maar hetzelfde verhaal als Conte. Die komt ook uit 99. Die zijn... Ja, die kunnen nog meespelen als dispensatiespelers bij de onder 21. Die hoeven er niet meteen te staan. Maar het zijn wel spelers die je nu al fijn binnenboord kan hebben. Die misschien her en der wat minuten maakt met al die 5 wisselmogelijkheden. Ja, en die wel wat ook wat extra's brengt. Kijk, we zeggen allemaal Kukçu is een fantastische speler, maar zijn rendement vorig jaar was wat aan de lage kant. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het af en toe lekker is om met deze speler tegen misschien wat kleinere clubs, omdat hij zeker vanaf buiten de 16 de ene bal naar de andere bal erin schoot. Daar kan je hem volgens mij best goed bij hebben. Dus het is een huurovereenkomst met een
optie tot koop. Ja, tuurlijk, maar dan moet je altijd
prima,
doen.
Toch?
Dan hoef je er ook niet over na te... Weet je, als je in zo'n speler het heel erg ziet zitten en je wil hem graag hebben en je kan hem krijgen, ja, dan is de vraag, heb je hem nodig, is helemaal geen relevante meer.
Nee. Zullen we nog een klein voorspellingje gaan doen? Want Dick Advocaat wil natuurlijk een nieuwe centrale verdediger nu Sven van Beek geblesseerd is.
Als die blessure zo zwaar is als we allemaal denken, dan zal ze al Dick daar...
Ja, en je weet, we hebben een paar uitzendingen geleden gezegd. Als Dick Advocaat iets wil, dan gaat Frank Arnissen het voor elkaar krijgen.
Ja, als Dick... ja, inderdaad. Dus wat, jij wil nu een voorspelling wie de opvolger gaat worden van Van Beek.
Er wordt natuurlijk al keihard gespeculeerd natuurlijk, hè?
Ja. Ja, dat is het mooie van onze supporters. Hè? We lopen allemaal te zeiken op Martin van Geel met zijn bord op schoot scouting. En alle namen die in alle fora en alle lijstjes worden gedropt, dat zijn allemaal bord op schoot spelers.
Ja, maar het is ook niet ons, beroep.
Nee, het is niet scouting. Dat ik zo heel goed zit in de Senegalese competitie. Nee.
Jij gaat mij dan dus straks vragen welke centrale verdediger moet Feyenoord halen. Ik ga dan daar nu al meteen een stokje voor steken. Feyenoord moet geen centrale verdediger halen. Feyenoord moet een rechtsback halen. En ze moeten Lucharel Geertruida als centrale verdediger beoordelen. Want dat is die. En die is ook beter dan Van Beek.
Een beetje rustig blijven alsjeblieft. Nou, goed, je eet bijna die microfoon op.
Dan een naam. Wie moet dan de rechtsback?
Ja, dan zeg ik heel gemakkelijk Daryl Janmaat. Maar ja...
Voortdurend geblesseerd, lijkt me goeie. Maar ja, daar hebben Rick Kost voor.
Ja, daar hebben Rick Kost,
hebben Rick Kost voor.
Ja. Nee joh, weet je, voor mijn part is het Kleiber of weet ik veel.
Voor mijn part is het Kleiber. Die gozer, daar kunnen ze de hoofdprijs voor vragen daar in Utrecht. Want die kan naar de Premier League.
Ja, nee goed. Nogmaals, ik vind het moeilijk om dat te zeggen. Wie moeten ze dan halen? Maar ik denk dat daar de prioriteit moet liggen. En niet bij centrale
verdediger. Weet je daarmee eens, Johan?
Ik kan ergens wel een beetje inkomen. De zwakste positie in onze selectie vind ik nog steeds rechtsback. Ik ben echt niet kapot van Nieuwkoop. Ik vind Geertruida daarentegen wel potentieel
hebben
als rechtsback.
Vond ik overigens niet slecht tegen Sparta, hoor.
Nee, Nieuwkoop. Precies. Nee, oh nee, mee eens. Maar ik heb nog steeds wel twijfels bij zijn verdedigende capaciteiten. Mm. En dat sommige wedstrijden wordt hij daar wel beoordeeld.
Nou, met z'n tweeën zijn ze een goede rechtsback.
Ja, de ene kan wat beter aanvallen, de andere kan wat beter verdedigen. Ja, het zou wel een ideale combinatie. Misschien kunnen ze... Kan Rick Kost dat ook? Spelers klonen?
Klonen is juist niet de bedoeling. Nee, ja, precies, dat is een Siamese tweeling van maken.
Ja, zoals jij net zat te praten over die Rick Kost, dacht ik een beetje Marvel-filmachtig. Nou, misschien kan die hier met deze twee gasten kan die daar wat moois van maken.
Ja, ik zie het helemaal zitten.
Bart Geertruida.
Ja, ik weet niet wat ik hierop moet zeggen op deze fantasie weer, weet je wel. Het is niet te geloven.
Ja, ik heb wel die...
Lucharard Geertkoop.
Dat ik hier zo'n FIFA-naam krijg dan, weet je wel.
Nee, maar goed. Ik denk wel dat er een centrale verdediger... En dan zou ik misschien die ook nog op de positie van Fair. Dat zou ik denk ik dat Feyenoord gaat doen. Want ik denk namelijk dat ze niet geen rechtsback gaan halen. En wie dat dan is, mag jij nu gaan zeggen, Wes?
Nou, ik zag het een tijdje terug. Mike van der Hoorn, die is weg. Die is natuurlijk gedegradeerd bij Swansea. Ja, het zou mij niks...
Narsing en Fair, we hebben
het zou mij echt niks verbazen als ze met zoiets op de proppen komen.
Ja.
Volgens mij zei iemand in onze groep, we moeten Rick van Drongelen halen. Maar die gozer is nog een jaar geblesseerd, geloof ik.
En dus, linkspoot.
Ja,
ik
ook
zag
dat,
mensen
ook
roepen Congolo, maar dat is ook een linkspoot. Dus dat slaat... Ja, op de linksback hebben we natuurlijk ook achterhaps nu met de blessure.
Daar las ik dus trouwens over dat AZ in hem geïnteresseerd is.
Ja.
Ja,
maar hij gaat naar Fulham.
Ja, nee, maar dat vond ik heel...
Daar speelde hij al.
Ja, maar hij gaat naar Fulham.
Hij blijft daar.
Het gaat over Congolo, toch?
Ja.
Hij zat bij Huddersfield. Zat onder contract bij Huddersfield.
Hij was verhuurd.
Ja, en hij gaat naar Fulham.
Blijft hij daar?
Ja.
Oké. Nou ja. Je hoort het hier?
Nee, dat vind ik ook, maar logisch. Want voor mij zit hij daar een half jaar bij Fulham nu.
Ja, heeft hij één wedstrijd gepromoveerd.
Eén wedstrijd gespeeld en geblesseerd.
Had ik ook kunnen noemen in de bakens, hè?
Ja, maar dat doe je dan weer niet. Jij kiest dan weer Sam Larsson die een doelpunt maakt in een wedstrijd die van Jan Tuitertjesbroek meetelt, weet je wel.
Maar goed, een naam waarvan ik ineens vandaag dacht van het zal toch niet, Cuco Martina. Die kan al die driede positie uit de voet. Ik zou daar er niet blij van worden. Maar Martin van Geel was het een garantie geweest. En dan was hij binnengekomen. Maar ja, ik wil me wel laten verleiden tot het droppen van de naam.
Doe maar.
Ja, iedereen roept. En ik heb hem niet zoveel zien spelen. Dus ik kan er niks zinnigs over zeggen. Maar iedereen heeft het over die Van Hekken van NAC. Maar ja, dit schijnt 2-3 miljoen te moeten kosten. Hebben we dat geld nog, dan zou ik zeggen, probeer het. Ook in de geest van Antonucci en van Conte. Van spelers die er misschien nu nog niet staan, maar er wel gaan komen. Maar ja, ik weet niet of die goed genoeg is.
Ja, misschien heel
gek. Gaat toch een naam?
Jij kent hem. Die jonge centrale verdediger van Sparta. Die donkere jongen. Een Duitser is het volgens mij, 18 jaar.
Nou, die ken ik dus niet.
Ja, die speelde afgelopen week.
Ja, maar die ik heb
tegen
die
Feyenoord.
Ja, nee, dat is een lekker gesprek, jongens.
Dat was een hele moeilijke naam.
Of zo.
Ja, het was een hele moeilijke naam, inderdaad. Ja, dat klopt.
En maar als we wat geld nog hebben om een speler weg te kopen, dan moet je wel iets meer hebben dan een gozer waarvan we niet eens weten wie het is.
Nee, ja, maar hij was...
Toch? Dan zou ik van Hekken iets begrijpelijker logisch vinden.
Ja.
Ja, het is...
We zitten echt veel te veel te speculeren nu. Hè,
dit slaat ook nergens op. Nee, dit slaat ook nergens op.
Ik heb vertrouwen in Arnessen. Ik denk echt dat hij...
Precies. Ja, je bent wel echt helemaal...
Nee, maar tot nu toe heeft hij... En we moeten allemaal uit gaan pakken. We moeten allemaal gaan kijken hoe het loopt. Maar tot nu toe heeft hij allemaal zinnige dingen gedaan. Dus,
Je noemt zinnig. Maar zal ik na deze onzinnige 5 minuten speculeren over transfers... maar even wat zin brengen in de...
Lijkt me een goed idee.
Ja, want jongens, dit is natuurlijk goud nieuws. Hij is al een tijdje weg, Jan-Arie van der Heijden. Maar het gaat echt gebeuren. Wat? Hij gaat weer een zoon krijgen.
Wat goed.
Ja, dat vond ik toch even mooi. Als afscheidscadeau mag hij nog een keertje in de Insta-inspecta. Want ja, die heeft natuurlijk geen lekker afscheid gehad bij Feyenoord. Eigenlijk helemaal niet. Dat vond ik wel heel erg sneu voor hem. Dus vandaar dat ik dit
je
nog even aan
noemen. Nou, gefeliciteerd, ja, Jan-Arie en Martine.
Ja, dan hebben we nog veel mooier nieuws. Want onze linksback, ja, dat vind ik zo mooi. Johnston, die gaat...
Het is nu al linksback,
onze,
hè?
Onze linksback.
Het is in helft linksback gespeeld en het is al meteen onze linksback.
Ja, zeker. Ja? Maar
zo gaat dat.
Die is op de knieën gegaan.
Ja?
Nee, en dan moet je niet gek gaan denken. Nee, hij is op zijn knieën gegaan bij zijn vriendin met een ringetje. En dat betekent maar één ding.
Hij gaat trouwen.
En nou wil het zo. Bijlo is heel goed bevriend met hem, maar die vreest dat hij... aan de ketting gaat. Dus dat heeft hij ook uitgesproken. Van, nou, ik hoop dat ik toch nog wel een paar keer met je kan hangen. Want met kettingen sloten had hij als emoticon erbij. Maar is natuurlijk wel goud, toch? Of niet?
Fantastisch. Maar die Johnston, die heeft waarschijnlijk in zijn hoofd al maanden... dat hij bij zijn eerste echte professionele wedstrijd... dat hij daarna dan zijn vrouw zijn vriendin ten huwelijk zou vragen. Het is wel een beetje een droevige setting... dat als je een helftje linksback tegen Sparta, oefenpartijtje... dat je nadenkt, hier komt hij.
Ja, maar je kan dus... Eigenlijk kan je elke plek bedenken in Rotterdam of ook in de omgeving waar je op je knieën kan gaan. Hè? Je kan de Erasmusbrug op of zo. Ja. Nou ja, het is Erasmusbrug op. Ook een beetje gek. Hoe heet die toren?
Ja,
de Euromast. Ja,
hoe heet die toren?
Ja. Maar weet je wat? Hij is dus op zijn knieën gegaan op het balkon van zijn huis. Ja, dat vind ik dan toch wel weer een tikje sneu.
Dat ze niet aankomen.
Ze hadden wel uitzicht op de Erasmusbrug en op die toren waarvan ik net de naam niet meer wist. Dus dat is dan toch wel weer leuk, hè?
Mooi. Ja, nou, heel tof dat hij zijn vriendin ten huwelijk vraagt in Rotterdam.
Ja, huh? Zeker.
Leuk. Leuk, George.
Het e-sports team van Feyenoord heeft een nieuwe aanwinst. Ja. Maar dan kan je nu alvast gaan lachen. Maar dit is echt heel serieus. Dylan Vente. Ja.
Huh?
Dylan Vente.
Oké.
Je zou denken van die jongen moet ook nog voetballen. Maar wij zijn aan die wedstrijd geweest. En een dag later speelde hij op het kasteel mee bij het e-sports team van Feyenoord.
Zo. En kon hij er wat van? Hij heeft een beetje potjes gebroken.
Ja, ze hebben een toernooitje niet gewonnen. Dus dan, ik zou zeggen, schaam je kapot. Want als je een Sparta verliest, dan is dat wel heel matig natuurlijk.
Ja. Oké. Okay.
Ja. Wil je nog meer?
Ja, doe er nog maar eentje.
Ja,
kom op.
Tapia. Die is natuurlijk weg. Maar die heeft een afscheid gehad. Dat wil je niet weten. Michiel Kramer was erbij.
Ah, uiteraard.
Ja. Leroy Fer was erbij.
Ja.
Senesi was erbij.
Ja.
Ja, dat zijn toch niet de minste namen natuurlijk.
Sinisterra was erbij.
Je hebt gelijk, Sinisterra. Maar Michiel Kramer overigens, even leuk. Want die zijn we natuurlijk helemaal uit het oog verloren. En je herkent hem ook niet meer.
Ik niet die heeft dus uit het oog verloren. Maar goed, ga door.
Die heeft dus gewoon nu een...
Blond.
Dat ziet er echt niet uit. Die heeft gewoon het is echt een soort alsof er een vogel overheen gescheten heeft. Zo wit is het nu.
Maar gaan we het serieus nu hebben over het haar van Michiel Kramer?
Vond ik even leuk. Hij gedroeg zich vaak als clown in de selectie van Feyenoord. Dan mogen wij dat ook even over hem doen.
Ja.
Maar hartstikke leuk dat hij ook op het feestje was van Tapia.
Ja, leuk.
Letterlijk uitgezwaaid en die gaat nu naar Celta.
Ja, welkom in de bakens. Oké. Okay.
En van Persie wilde jij niet horen, hè? Want die heeft namelijk voor het eerst in zijn leven op een donut gezeten. waar die al 2 jaar over spreekt.
Ja, het is elke week is het van Persie wat we bespreken.
Opblaas donut achter een boot. Voor,
doen, maar nee, weer. Maar dan zal ik hem niet noemen. Nee,
hoog niveau, precies, hoog niveau, jongens.
Oké. Nou ja, jongens. We hebben veel besproken, hè?
Ja.
En hebben we nog niet eens besproken dat Bernardo Silva een contract gaat krijgen. Ja,
wat we niet
jaar.
Eens hebben besproken.
Bernardo Silva.
Een Portugees.
Johan, wat we niet bespreken hier is de locatie waar we natuurlijk weer zitten. Hè. Ik bedoel, ik kijk een beetje zo links over mijn schouder heen. Ik zie de Kuip. Ik kijk een beetje rechts over mijn schouder heen.
Je ziet de Sligo.
Dat klopt. Dan weet je waar je ongeveer bent.
Ja, dit is toch... We zitten op het kantoor van de Feyenoord.
Wederom, ja.
Daar zijn we natuurlijk op uitnodiging. En met overigens een heel mooie grote tafel met een... enorme Kuip erop. Ja, dat is toch goud?
Helemaal goud.
Ja, het is hier fijn vertoeven. Ik heb het gevoel dat we hier nog wel vaker gaan komen.
Serieus, Bernardo Silva, jij hebt hem aan het werk gezien, toch?
Ik heb hem, alle potjes die hij bij Feyenoord heeft meegedaan, heb ik hem aan het werk gezien.
Dat is op papier natuurlijk wel een handige aankoop.
Het is op papier een verdedigende middenvelder,
19 jaar, jeugd international.
Ja.
Maar wij hebben hem ook zien spelen.
Tekent hij.
Vijf jaar. Maar volgens mij tot 2024. Maar goed, maakt niet zo gek veel uit. Blijkbaar is er veel vertrouwen. Wat ik van hem gezien heb, was ik niet zo mega van onder de indruk.
Het was best matig, kan ik je vertellen. Die wedstrijd afgelopen dinsdag. Dit speelde dus dat drieluik tegen Excelsior Maassluis. Ja. En Sportclub Feyenoord, daar vond ik hem niet uitblinken.
Nee, en het potje daarvoor is BD mee met onder 18. Hebben we ook gekeken. Was die ook niet geweldig. Anderzijds, het is een gozer die een heel jaar niet gespeeld heeft. Omdat hij wat contractsperikelen had met Benfica. Dus ja, misschien moet die ook in het ritme komen. Ik zal hem even langs Rico sturen. Ja. Maar het is een speler die op zich wel interessant is. Wat ik zeg, het is een jeugdinternational van Portugal. Dat is toch wel een aanland als het gaat om voetbal.
En op een positie die we goed kunnen gebruiken. Ja, dat is een beetje misschien korte termijn. Ja. Het ziet er misschien uit als hij dit jaar al kans gaat krijgen in het eerste.
Nou ja, natuurlijk, het zegt nog allemaal niks. Maar afgelopen zondag deed Jordi Weerman overigens best wel verdienstelijk mee. Vond ik misschien wel de beste middenvaller van de 6 die ik in actie heb gezien.
Ja, als die... Moet je geen conclusies aan verbinden,
nee,
zeg advocaat.
Nee, net zo min als dat we ook niet spelers moeten gaan afschrijven op basis van die wedstrijd.
Want Burger deed het als centrale verdediger ook best wel oké, die 10 minuutjes.
Precies, maar we speelden wel tegen een amateurploeg. Dus, ik vond dat... Ik vond dat hij het niet geweldig deed, maar het is wel interessant. Want dat elftal, we blijven het herhalen, moet kampioen worden. En deze week komt er nog een stagiair uit Noorwegen. Die kent Rini Kole, kent hij die van Rosenborg, de club waar hij hiervoor werkte. Ik heb zijn naam even opgezocht. Torset. Michael Torset Johnson, het broertje van die mislukte vleugelspeler van Ajax.
Ja, die is echt mislukt, hè?
Ja, die kan helemaal niks. Nee. Overal waar die gaat, willen die supporters hem binnen 2 wedstrijden
weg
hebben.
Helemaal uitgekotst, die gozer.
Ja, overal. Dus nee, ik hoop dat deze dan beter is. Wat zeg je?
Je gaat hem nu bij Twente proberen?
Iedereen gaat naar Twente met een Ajax verleden.
Dus je gewoon weer naar Utrecht.
Ik heb geen idee, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Dus ja, we gaan het zien. Het is...
Maakt niet uit.
Je maakt niet uit, zeg je 3 keer, maar toch blijf je namen droppen.
Ja, ik wil gewoon geen fouten maken.
Ja, nou, dit volgens mij. Ik ga zitten niet bij Utrecht. Maar goed, dus we gaan het allemaal zien. Ja. We blijven het in de gaten houden.
Het is wel echt interessant en ik ben nu ook een keer geweest. En dat gaan we ook in de gaten blijven houden voor de luisteraars natuurlijk.
Ja,
hè?
Want dat team moet echt die piramide in. Ik blijf het herhalen. Dat moet, Rini. Je moet die piramide in.
Kan je nog 1 keer in 10 seconden uitleggen waarom dat dan belangrijk is?
Welke dag gaan zij spelen?
Zaterdag.
Oké.
Ja,
structureel
op zaterdag. Ja.
Je gaat lekker over me heen, hè? Ik vraag aan hem van, waar is eigenlijk het belang voor? In die 10 seconden moet je zeggen waarom het belangrijk is dat Feyenoord die piramide ingaat. 10 seconden heb je.
Ja, ga je tellen?
Ja.
Nou, allereerst. Nee, het is gewoon van belang dat onze talenten op zo'n hoog mogelijk niveau mee kunnen spelen als ze niet in het eerste mee kunnen doen. Nou, als de jongens als Azarkan, Somerville, als die bij wijze van spreken net buiten de boot zouden vallen.
Iedereen het erover eens.
Ja, akkoord.
Okay, dan weet
goed,
je dat.
Hebben we nog patronen die nieuw zijn, Marijn?
Ja, we mogen 5 nieuwe namen verwelkomen die luisteren naar... De volgende namen. Jerre van Voorthuizen, Filip Buitendijk, Jan Volwerk, Stijn Oude Elferink, Jordi Kriekaert.
Welkom! En wil je daar ook lid worden van ons mooie platform? www.patreon.com/keingeloel. Hebben we het zo allemaal weer gehad, jongens?
Ja, Marijn, was er nog iets wat jij wilde zeggen?
Ik wil nog even over Rick Kost hebben met Jim.
We hebben nog 1 ding, want daar was vorige keer heeft Freek het seizoen 5 officieel geopend. Vorige week kregen we heel veel berichtjes van, joh, waar zijn jullie dan? We moeten nog even herhalen, in die zomerstop, normaal gesproken deden we niks in de zomerstop, hanteren we het schema van om de week. Dus volgende week zijn we er niet, maar die week daarna zijn we er wel weer. En als het seizoen echt begonnen is, als de competitie start, zijn we er gewoon weer zoals jullie van ons gewend zijn. Elke week. Dus mensen, tot over 2 weken.